Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant, waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En ja, dit wordt misschien wel onze meest ambitieuze aflevering. We gaan het vandaag hebben over 1. Supergeleiding, ook nog eens bij kamertemperatuur, over kosmische inflatie en over kwantumcomputers. En dat allemaal in 1 aflevering. En dan over 25 minuten weet u en wat die totaal ingewikkelde natuurkundige begrippen inhouden en wat ze met elkaar te maken hebben. Toch, George? George van Hal, onze natuurkunde- en sterrenkundeverslaggever.
Ja, voor de 5 luisteraars die we nu nog over hebben, dat is inderdaad wat we gaan doen.
Oké, dan laten we eens beginnen met die supergeleiding. Wat is dat en waarom zijn wetenschappers er zo in geïnteresseerd?
Ja, nou ja, supergeleiding zelf, dat bestaat al. Dat wordt al toegepast in bijvoorbeeld MRI-scanners in ziekenhuizen. Alleen daar heb je normaal gesproken hele lage temperaturen bij nodig, mm-hmm, om dat te kunnen bereiken. En dan verdwijnt de elektrische weerstand in een materiaal. Dus dat wil zeggen dat als je dan elektriciteitsstroom wilt gaan rondpompen, dan heb je daar geen energieverlies bij. Dat is heel handig, daar kun je hele sterke magneten van bouwen. Dat is waarom het bijvoorbeeld bij die MRI-scanners wordt toegepast, maar ook bij deeltjesversnellers die geladen deeltjes op elkaar moeten schieten. Mm-hmm. Maar stel je nou eens voor dat je dat kunt doen bij kamertemperatuur, dus gewoon bij de temperatuur om ons heen. Ja, dan kun je dat ook ineens doen met ons stroomnetwerk bijvoorbeeld. En dat is heel erg handig. Dan kun je stroom rondpompen zonder energieverlies. Ja, dan ontketen je echt een soort energierevolutie.
Ah ja, dus alles wat we dan nu met zonnepanelen en zo opwekken, daarvan kan je dan veel meer daadwerkelijk ook gebruiken voor elektrische auto's en elektrische tandenborstels en alles wat op elektriciteit draait.
Je hebt veel minder verlies. Ja,
oh, precies. Ja. Ja, dan snap ik dat wetenschappers denken van, nou, zou het toch leuk zijn als we dat supergeleiding bij kamertemperatuur kunnen krijgen. En toen was er deze maand ineens dat bericht. Bingo, supergeleiding bij kamertemperatuur. Hoe ging dat?
Ja, nou ja, dat bericht dat kwam naar voren. Wij zagen het voor het eerst in een persmap voordat het daadwerkelijk naar buiten werd gebracht. Mm-hmm. En toen dacht ik meteen al, hey, dit klinkt wel bekend. En toen ging ik eens kijken. En inderdaad, in 2020 had ik daarvoor de krant al eerder over geschreven. Ja. Ook toen naar aanleiding van een artikel in het vakblad Nature. Van dezelfde onderzoeksgroep die toen min of meer hetzelfde geclaimd hadden. Mm-hmm. Daar stond ook supergeleiding bij kamertemperatuur heel keurig in de kop van het wetenschappelijk artikel dat ze destijds gepubliceerd hadden. Mm-hmm. Alleen dat artikel bleek teruggetrokken. Met andere woorden, er is achteraf gezegd, hey, er klopt hier iets niet in de analyse van de gegevens. De redactie van het vakblad Nature heeft hier geen vertrouwen meer in. Ja. Dus wij halen dat weg. Wij zetten daar een waarschuwing boven van let op, dit artikel is niet helemaal in de haak. Overigens tegen de zin van de onderzoekers in, want die stonden allemaal nog steeds achter hun conclusies, hadden ze destijds tegen de pers gezegd. Dan hebben we het over eind 2021 dat het werd teruggetrokken.
Oké, dus zij zeiden nog van, joh, wij zijn er gewoon wel in geslaagd om bij kamertemperatuur supergeleiding te creëren.
Ja, en nu dan dus dat nieuwe artikel waarin ze het opnieuw beweren. Mm-hmm. Alleen onder iets andere omstandigheden, ander materiaal, onder iets andere druk. Want dat is het tweede knopje waaraan je kunt draaien als je dat voor elkaar wil krijgen. Mm-hmm. En in dit geval deden ze dat bij, dat heet dan in het vakartikel near ambient pressure in het Engels. Dat wil zeggen bijna omgevingsdruk. Ja. Dat is niet helemaal waar. Dat is alleen zo als je echt met natuurkundige bril ernaar kijkt. Want bijna omgevingsdruk betekent hier nog steeds 10 keer meer druk dan bijvoorbeeld op de bodem van de Marianetrog, diepste puntje van onze oceaan. Dat is dus nog steeds gewoon best wel heel erg veel druk. En niet wat je in een kamer meemaakt.
Ja, want die Marianetrog heb ik me. Die is toch gewoon dieper dan de Mount Everest hoog is, zeg maar.
Precies, precies. Ja. Dus dat is erg veel druk. Maar zeiden ook de wetenschappers die ik hierover sprak. Mm-hmm. Het is waarschijnlijk minder moeite als je eenmaal hier zit. Want hiervoor had je daar dan nog een miljoen keer zoveel druk, bij wijze van spreken, voor nodig. Het is minder werk om het vanaf hier naar echte omgevingsdruk te brengen dan dat het hiervoor was. Dus ze zetten wel echt een gigantische stap met dat resultaat.
En hoe waren de reacties deze keer?
Ja, heel wisselend.
Ja, laten we beginnen met de enthousiaste reacties. Dat is altijd leuker.
Sommige mensen waren echt lyrisch. Echte, die zeiden van, het is onvoorstelbaar, het gaat onze hele wereld veranderen op manieren die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Het meest waanzinnige, geweldige resultaat ooit, bij wijze van spreken. Dat was de ene kant. Ja. En de andere kant zijn dan toch mensen die zeggen van, ja, maar ik vertrouw deze mensen gewoon niet meer. Dus er waren mensen die zeiden van, dit is het treurigste moment uit mijn carrière in de natuurkunde. Simpelweg omdat het dus deze groep, mm-hmm. waarvan vermoedens bestaan dat ze gefraudeerd hebben ook bij dat vorige onderzoek.
Doe maar, ja.
Nu zomaar weer de kans krijgen om opnieuw in zo'n prestigieus vakblad zo'n wereldschokkende aankondiging te doen.
Ergens verbaast me dat, hè? Dat er dus zoveel twijfel is over die nieuwe resultaten. Want ja, bij natuurkunde denk ik, gewoon natuurkunde van de middelbare school, weet je wel. Er was een gast, wie was dat ook alweer? In Delft, die gooide dan dingen van een toren. En hoe heet die?
Simon Stevin,
dank je. Die gooide dan dingen van de toren en dan kwamen dan wat formules. En dan kon je zo uitrekenen zo van, hoe lang duurt het dan voordat die dingen beneden zijn? En gaat het sneller met grotere, zwaardere voorwerpen en kleinere en lichtere voorwerpen? En dan dacht je van, oké, hij heeft dit allemaal uitgerekend. En dan ga ik dat gewoon nadoen. En dan ga ik dat ook met een klokje ernaast staan. En dan zie ik van, dat klopt wel aardig, die formules.
Ja.
Dat natuurkunde gewoon altijd heel makkelijk te... Ja, het is gewoon harde wetenschap, weet je. Dat er zit weinig twijfelachtigs aan en zo is het en niet anders en doe het maar na en je krijgt precies hetzelfde. Maar dat is dan blijkbaar nu niet meer zo?
Dat ligt er een beetje aan wie je het vraagt, of dat nog wel of niet zo is.
Ja.
Want in de basis is dit natuurlijk zo. Mensen die ik hierover gesproken heb, die zeggen ook van, natuurkunde heeft het gewoon veel makkelijker dan andere wetenschappen, mm-hmm. omdat ze heel nauwkeurige experimenten kunnen opzetten. Als je onderzoek doet naar mensen, of dat nou wat er in hun lichaam of wat er in hun hoofd gebeurd is, dan heb je te maken met allerlei rare extra bijkomende factoren. Of het nou is, als je gaat kijken, naar de invloed van het wonen langs een snelweg op de gezondheid.
Ja.
Ja, weet je wel, dan zit je daar, maar die huizen daar zijn ook goedkoper, dus je hebt ook een lager inkomen.
En er wonen misschien meer mensen die meer roken of
precies,
allemaal ingewikkelde dingen krijgen. Ja,
dat hangt allemaal samen en dat uit elkaar pluizen is een van de grootste uitdagingen waar onderzoekers dan voor staan. En dan moet je allerlei statistische methoden op loslaten, mm-hmm. om dat voor elkaar te krijgen. Dan heb je ook nog eens het effect dat onderzoeken die een bepaald resultaat vinden, worden wel gepubliceerd. En onderzoeken die een bepaald resultaat niet vinden, hebben veel meer moeite om gepubliceerd te worden. Dus stel je doet een bepaald experiment 10 keer, dan wordt alleen die ene keer dat het lukt, komt in een vakblad terecht. En de 9 keer dat het niet lukt, verschijnt nergens. Waardoor je de indruk hebt dat dit altijd zo gaat, terwijl dat misschien helemaal niet zo is.
Ja, dat is het bekende effect. Wetenschappers hebben er last van. Ik denk journalisten ook wel een beetje. Als wij een persbericht krijgen met medicijn, haalt niks uit tegen Alzheimer, dan denken wij, oké, jammer. En dan gaan we weer verder met iets anders. Terwijl als er staat, medicijn haalt wel iets uit tegen Alzheimer, dan is onze interesse gewekt.
Ja, precies. Al die effecten die spelen een rol in heel veel wetenschappen. En samen heet dat dan de replicatiecrisis. Dat wil dus zeggen, precies zoals je net verwijst naar die valproef van Simon Stevin. Die kun je nog een keer overdoen. En dan vind je, als het goed is, hetzelfde.
Ja.
Dat blijkt in heel veel wetenschap blijkt dat niet het geval. Dan ga je het nog eens overdoen en dan vind je iets anders. Dat komt door al die effecten.
Ja.
De vraag is dan, zit de natuurkunde ook met zo'n probleem? Gedeeltelijk niet,
mm-hmm.
want een heel groot gedeelte van de onderzoeken is zoals die valproef van Stevin. Dat ga je gewoon overdoen en je vindt hetzelfde.
Ja.
Daarnaast is het zo dat heel veel natuurkunde is onderzoek waarbij het ene steentje op het andere steentje stapelt.
Mm-hmm.
Dus je had in de sociale wetenschap had je destijds dat onderzoek van Diederik Stapel, dat later gefraudeerd bleek, dat vleeseters zijn hufters.
Ja, ja.
Daar ga je dan vervolgens niet meer per se heel veel vervolgonderzoek op doen. Dat neem je aan als feit. Dat is zo. Vleeseters en hufters, we hebben het nu geconcludeerd. Het blijkt uit onderzoek. Mooi, nemen we ter kennisgeving aan.
Dus niet dat je dan een vervolgonderzoek gaat doen van vleeseters zijn een bepaald soort hufters.
Nee, precies.
Nee, okay.
En bij dit onderzoek naar supergeleiding bijvoorbeeld. Je wilt uiteindelijk supergeleiding bij kamertemperatuur bereiken.
Mm-hmm.
En dit is dan een mooie eerste stap. Maar je zit nog wel bij die druk diep in de Marianentrog. Dat wil je misschien bij omgevingsdruk gaan doen. Dan ga je voortborduren op dat werk van deze onderzoekers.
Ja.
En dan ga je dus ook automatisch een gedeelte van die proef vanzelf overdoen.
Ja.
En op die manier organiseer je dus eigenlijk een beetje automatisch al die replicatiestudies. En dan vind je dus ook vanzelf wel als zo'n eerste bevinding niet klopt. Dat is het goede nieuws.
Ja, precies. Dan denkt iemand van, dit is wel heel interessant. Dus kijk of ik hier, ik noem maar wat, een batterij van kan maken. En dan moet je gewoon die truc van die eerste wetenschapsgroep overdoen. En dan ontdek je van, het werkt eigenlijk helemaal niet.
Ja. Precies. Tegelijkertijd is het zo dat heel veel natuurkundig onderzoek tegenwoordig niet meer zo eenvoudig is als gewoon een bal van een toren laten vallen. Het is echt verschrikkelijk ingewikkeld geworden. En ja, daar stuitte ik al op toen ik ging schrijven dus over deze supergeleiding bij kamertemperatuur. Mm-hmm. Dan sprak ik gewoon mensen die de hele dag met niks anders bezig zijn dan supergeleiding.
Ja.
En daar onderzoek naar doen.
Klinkt al heel specialistisch, ja.
Ja, maar die dan toch niet helemaal op waarde kunnen schatten wat deze onderzoekers gevonden hebben. Omdat ze bijvoorbeeld onderzoek doen naar supergeleiding bij een ander soort druk. Waarbij je dan weer andere opstellingen en andere experimenten en andere analysemethoden gebruikt. En dus niet meer helemaal op waarde kan schatten wat er dan in dat onderzoeksartikel geschreven wordt.
Ja, want voor de luisteraars, wat we bij de Volkskrant vaak doen, hè, als wetenschappers met een opvallende claim komen van we hebben zus en zo ontdekt. Dan denken wij van oké, we gaan ook nog even iemand binnen dat vakgebied benaderen die niet direct betrokken is bij het onderzoek, maar er dus wel verstand van heeft. En dan vragen we hem of haar. Vindt u het ook zo geweldig? En zitten er misschien nog haken en ogen aan? En dat blijkt dus bij dit soort onderzoek best wel moeilijk. Omdat dus zelfs mensen binnen dat vakgebied zeggen van nou, ik ben dan net weer gespecialiseerd in net wat anders.
Ja, en wat wij doen lijkt een beetje op wat de wetenschap zelf doet. Ja, als je een artikel indient bij een vakblad, dan gaan er experts meelezen. Dat noemen ze peer review. En daar zitten een stuk of 3 mensen lezen dan zo'n artikel mee en kijken van wat hier opgeschreven wordt, is dat logisch? Klopt dat? Is het bewijs dat ze aanleveren? Is dat bewijs voor de resultaten die ze daadwerkelijk opschrijven? Zit het gewoon wetenschappelijk fatsoenlijk in elkaar, ja of nee?
Precies.
Maar ook daar heb je dus het probleem dat als je dan zo iemand inschakelt uit zo'n supergeleidingsgebied bij net iets andere druk, dat ze misschien niet helemaal 100% dat op waarde kunnen schatten. Dus je moet wel precies de juiste mensen inschakelen. Dat is probleem 1.
Ja.
En probleem 2 is, er zit gewoon heel veel data-analyse achter, die ook niet meer allemaal in dat vakartikel terechtkomt. En de ruwe meetgegevens staan niet in dat vakartikel. Die moet je misschien ergens anders opvragen. En als je dat hele trucje na wil doen, ben je bijna net zoveel tijd kwijt als het oorspronkelijke onderzoek.
Ja.
En deze peer reviewers die doen dat als vrijwilligerswerk.
Ja.
Nou ja, zie daar probleem 2.
Ja.
Die onderzoeken worden dus gewoon niet helemaal 100% geverifieerd, maar worden een beetje toch een natte vingerwerk. Even snel nalezen om te kijken, klopt dit of is er iets dat onze achterdocht wekt?
Ja.
Zo niet, dan duiken we er niet dieper in.
Ja, precies. Gaan we naar onderwerp 2, waarvan we de luisteraars hadden beloofd van gaan we eens even uitleggen hoe dat zit.
Ja.
Kosmische inflatie. Nou, wat economische inflatie is, dat weten de meeste mensen denk ik wel. Dat is namelijk dat je eerst brood kocht voor 1,5 euro en nu is het ineens 2,5 euro.
Ja.
Dat je geld minder waard wordt. Maar wat is kosmische inflatie?
Ja, dat is overigens een grappig bijeffect van het schrijven over natuur en sterrenkunde. Als ik het woord inflatie zie, denk ik eerst aan de kosmische variant en daarna pas aan de economische variant.
Ik denk dat je de enige in heel Nederland bent die eerst aan de kosmische variant denkt.
Ja. Nou, misschien hier en daar nog wat natuurkundige, maar het zullen er inderdaad niet veel zijn. De kosmische inflatie is het moment een fractie van een seconde na de oerknal, dat het heelal versneld gaat uitdijen. Dus de oerknal is het begin van ruimte en tijd. Dan begint het heelal. Daarna wordt het steeds groter. Het gaat groter groeien tot het heelal dat we nu zien. Maar om alles aan elkaar te kunnen lijmen, alle ideeën die we daarover hebben, is er in elk geval in theorie ook iets nodig dat inflatie heet. En dat is dus dat versnelde uitdijen. Dat duurt ook maar heel kort. Dat stopt daarna weer. Maar dat versnelde uitdijen heb je echt nodig om het heelal zoals we dat zien te kunnen begrijpen.
Ja, en die versnelling van dat er zo'n kosmische inflatie was, dus die versnelde uitdijing, die is ooit bedacht door een natuurkundige, Andrei Linde, spreek ik zijn naam goed uit. Maar dat was een theorie, dus er was nog geen bewijs voor. En toen kwam er op een gegeven moment, in 2014, was er een groep natuurkundigen, die deed een experiment. En die dachten, bingo, we hebben ontdekt dat die kosmische inflatie echt bestaat. En een van die natuurkundigen dacht, nou, weet je wat nou leuk zou zijn? Ik bel gewoon aan bij die Andrei Linde en dan ga ik hem vertellen, joh, we hebben met ons experiment hebben we aangetoond dat wat jij dacht over het universum en hoe dat ooit allemaal ontstaan is, dat het gewoon echt waar is. En wat nog leuker is voor ons dan, is dat er ook een camera bij was. Dus laten we gewoon even een fragmentje luisteren hoe dat ging. Er wordt hier nu aangebeld bij de bedenker van de kosmische inflatietheorie. Zijn vrouw doet open en dan krijgen ze te horen, meneer de hoogleraar, wat u altijd al dacht, het is echt waar.
Oh, wow. Hi.
So I have a surprise for you.
Wow.
It's 5 sigma at 0.2.
Discovery.
Yes.
What? Just a second. Can you repeat it?
5 sigma, as clear as day. are of 0.2.
Can you repeat it again?
R 0.2 plus minus 0.05.
Nou, dit klinkt feestelijk, George. Hoogleraar, ja. Verrukt. Zijn vrouw, die valt die natuurkundige zelfs in de armen. Zo van, oh, fantastisch dat je dit hebt ontdekt. Er plopt een champagnekurk. En toen?
Nou, toen werd het een beetje pijnlijk. Want dit hele verhaal en deze hele vreugde, ja, dat moest daarna weer ingetrokken worden. Een jaar later was dit resultaat alweer verdwenen. Ze bleken iets gemeten te hebben dat ze, of tenminste ze hadden wel iets gemeten, maar wat ze hadden gemeten was niet het bewijs voor die inflatie, maar waren dansende stofdeeltjes in ons eigen sterrenstelsel. Dat hadden ze eigenlijk weg willen filteren, daar hadden ze voor gecorrigeerd, maar daar hadden ze in hun haast niet helemaal op de correcte manier gedaan.
Auw.
Dikke pech dus, ja.
Dus ze hebben daar met het zogeheten BICEP-experiment,
ja,
toch?
BICEP 2, ja.
En wat doet dat ding?
Ja, dat zoekt naar signalen uit het heelal. In dit geval kijkt het dan naar manieren waarop je verdraaiingen van dingen zou kunnen vinden in de kosmische achtergrondstraling. Nou, als we daar dieper in zouden willen duiken, zouden we weer een hele eigen nieuwe podcast nodig hebben.
Dus laten we het hier onze laatste vijf luisteraars zijn we dan ook kwijt. Precies. Ja, dat moeten we niet doen. En wat ik ook nog wel mooi vond, hè, want in dat filmpje wat toen gemaakt werd, zo van, nou, we hebben het ontdekt, meneer de hoogleraar, u had altijd gelijk. Een stukje later in dat filmpje zegt de man die de hypothese opstelde, Andrei Linde, die zegt aan het einde van het filmpje ook nog iets interessants.
Even this is true, this is a moment of understanding of nature of such a magnitude that it just overwhelms. And let's see, let's just hope that it's not a trick. I always live with this feeling, what if I'm tricked? What if I believe into this just because it is beautiful?
Hij maakt hier zelf eigenlijk al een voorbehoud. Hè? Hij zegt van, ja, als het waar is, wat als ik het mis heb? Wat als ik dit altijd alleen maar dacht omdat het gewoon een mooie gedachte is, zonder dat het ook echt gebeurd is? En er zit hier ook iets in, zo van het, je merkt dat ook aan die groep, van het heel graag willen zien van iets. Dat toch gevaarlijk is. Hoe link is dat in de wetenschap of in de moderne natuurkunde?
Nou, kijk, aan de ene kant is wat hij zegt dat het heel mooi is. Dat is wel een argument voor heel veel theoretische natuurkundigen. Die zijn op zoek naar ideeën die mooi zijn. Want die mooie ideeën die blijken dan vaak ook gewoon uiteindelijk te kloppen. Dus vandaar dat je je laat verleiden door dat soort mooie verklaringen.
Ik snap wel wat ze bedoelen. Want ik dacht ook altijd zo van, ik had het al in de natuurkundeklas, weet je, dan had je zo van allemaal van die ingewikkelde botsingen en zo. En dan zei gewoon zo'n Newton, die zei F is M mal A. Ja. Of dan had je allemaal ingewikkelde dingen in het universum. En dan zei Einstein E is MC kwadraat. Het gevoel zoiets van, al die moeilijke dingen, joh, is gewoon kleine, mooie, lenige formule, pats. En het is gewoon, alles valt op een rijtje. Is dat verlangen naar die schoonheid van de formule, dat snap ik wel.
Ja, ja. En dat is waar ze hier dus naar op zoek waren. En in dit geval ligt het wat complexer, hè, want er is het verlangen van deze theoreet. Mm-hmm. Maar er is ook het verlangen, en dat is gevaarlijker, van deze onderzoeksgroep.
Ja.
Want die theoretisch natuurkundigen, ja, hun werk is het om die ideeën te verzinnen die later door mensen in experimenten getoetst gaan worden.
Ja.
Maar dan moet je die experimenten wel nauwkeurig en goed uitvoeren. En iedereen weet in de natuurkunde, in dit gedeelte van de natuurkunde, dat inflatie is echt een big deal. Hè? Dat is een heel groot gedeelte van ons begrip van de kosmos. Als jij daar het experimentele bewijs voor vindt, dan kun je je enkeltje richting de uitreiking van de Nobelprijs alvast gaan boeken.
Ja, 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 ja.
En je weet gewoon, je naam wordt vereeuwigd en het is echt heel erg belangrijk. Daar kunnen carrières opgebouwd worden op het vinden van zo'n resultaat. En dan wil je dus te graag en dan ga je te snel en dan kan het misgaan. En dat is wat hier bij dat BICEP gebeurde.
Ja, dan gaan we naar ons derde en laatste voorbeeld. Met een groot Nederlands element. De kwantumcomputer van de Delftse hoogleraar Leo Kouwenhoven.
Ja.
Wat meende hij met zijn onderzoeksgroep ontdekt te hebben?
Nou ja, Kouwenhoven die doet al een hele tijd, overigens nog steeds, onderzoek naar iets dat hij Majorana qubits gedoopt heeft. Qubits zijn bouwsteentjes voor die kwantumcomputer. Mm-hmm. En Majorana qubits zijn dan bouwsteentjes met een heel specifiek soort gedrag. En die bouwsteentjes die kunnen in theorie op papier opnieuw beter zijn dan andere qubits waar andere kwantumcomputer onderzoekers aan werken.
En moeten we nog even zeggen, een kwantumcomputer, dat is dan een computer die zo snel is dat die, zeg maar, de rekencapaciteit van mijn mobieltje, dat lijkt dan ineens een soort ouderwets telraampje, toch?
Ja, ja, voor bepaalde toepassingen moet ik daar altijd vanuit de genuanceerde gedachte bij zeggen.
Ja.
Want het is niet bekend of die voor elk mogelijke berekening het beter gaat doen. Je gaat er niet sneller kattenfilmpjes op YouTube mee kunnen streamen.
Ja.
Maar je gaat er misschien wel sneller allerlei ingewikkelde simulaties en berekeningen mee kunnen doen.
Voor klimaat of voor medicijnen werken, dat idee toch?
Ja, ja. Ja, precies.
En hij dacht dus iets ontdekt te hebben wat een belangrijke rol zou kunnen spelen bij een soort schakelaartje voor die kwantumcomputer.
Ja.
En dat was ook halleluja. En de koning kwam toen een heel laboratorium openen in Delft. En dat was echt spectaculair. En dat was bij de Wereld Draait Door zat hij. En toen, even later was het, zeg het maar George.
Ja, oeps, toch niet. Ja. Opnieuw. En in dit geval lijkt het wel een beetje op dat voorbeeld van supergeleiding. Er gingen eens andere mensen kijken naar dat vakartikel, mm-hmm. Waarin hij dat beweerde. En die gingen proberen het na te doen, het repliceren, het opnieuw laten vallen van die bol van die toren. Alleen zij vonden niks. Dus zij vonden niet het bewijs voor het bestaan van die Majorana qubits, zoals Kou over dat noemde. En opnieuw was dit een onderzoek dat verschrikkelijk complex was, waar echt maar een handjevol experts over de hele planeet, bij wijze van spreken, echt snappen de nuts en bolts van wat hij nou precies aan het doen is.
Ja.
Ja, en die mensen, twee daarvan, besloten daar toch eens wat kritischer naar te gaan kijken. En vonden toen dat die data-analyse dus niet nauwkeurig was uitgevoerd. Hier was overigens geen sprake van fraude. Heeft een interne onderzoekscommissie van de TU Delft heeft er naar gekeken en heeft geconcludeerd geen fraude, maar ze hebben zich wel voor de gek laten houden. Deze onderzoekers wilden te graag.
Ja.
En dat is dus eigenlijk hetzelfde als wat je bij Bicep 2 zag en ook hetzelfde als bij dat eerste onderzoek naar supergeleiding bij kamertemperatuur.
En wat is nu de wijze les van dit alles? Ik bedoel, als we dan op een gegeven moment weer een volgende krantenkop zien met zus en zo iets spectaculairs ontdekt in de kosmos of iets waanzinnigs ontdekt wat belangrijk kan zijn voor de kwantumcomputer, moet je dan altijd denken van, nou, weet je wat? Over 3 jaar maar eens kijken of het echt waar is. Of is het zo erg nou ook weer niet?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het ligt een beetje aan het experiment en het ligt ook aan de stap die gezet wordt. Dus zo'n Majorana deeltje.
Mm-hmm.
En hetzelfde geldt voor die supergeleiding bij kamertemperatuur. Dat was allebei de onderste steen van zo'n nieuw bouwwerk. Dus eigenlijk het eerste experiment waarmee die stap werd gezet.
Ja.
En gesuggereerd werd van, hey, dit is echt mogelijk. En vervolgens hebben dus vervolgonderzoeken en controleonderzoeken laten zien, oké, het werkte toch niet.
Ja, precies.
Bij dat bicep een beetje hetzelfde. Ook de allereerste keer dat gezien wordt. Nou ja, dat soort onderzoeken zijn wat moeilijker waar te maken, zou ik zeggen, op termijn.
Ja. Ja.
En die zullen echt niet allemaal vallen, maar er zal een wat hoger percentage zal uiteindelijk niet waar blijken te zijn. Nou ligt het wel heel erg aan het experiment waarbij dat gedaan wordt.
Mm-hmm.
Je had ook de Large Hadron Collider, de versneller in Genève,
mm-hmm.
die in 2012 bijvoorbeeld het Higgs-deeltje vond. Het laatste ontbrekende puzzelstukje van het standaardmodel, zeggen ze dan altijd.
Ja.
En dat standaardmodel is het model dat alle bekende deeltjes en hun onderling interacties op één wiskundige hoop veegt.
Ja.
Die werd gevonden, maar wat men in CERN dus heel goed doet, vind ik, is zij organiseren hun eigen replicatie. Dus ze hebben die grote versnellering. Dat is een razend duur apparaat. Dat bouw je niet zomaar ergens nog een tweede keer na, zodat je die experimenten nog een keertje kunt doen.
Ja.
Maar ze hebben daar 2 detectoren aanhangen. 2 experimenten, zeggen ze dan zelf. En die 2 experimenten, CMS en Atlas heten die, maar dat kun je ook meteen weer vergeten als je dat wil, die doen eigenlijk precies hetzelfde, alleen op een net iets andere manier. Die hebben net iets andere detectoren. Daar zitten onderzoekers die niet, nou ja, misschien wel met elkaar af en toe bij de lunch aan dezelfde tafel zitten, bij wijze van spreken, maar die niet met elkaar communiceren over het onderzoek dat ze op dat moment aan het doen zijn. En als één van die 2 experimenten dan iets ziet,
mm-hmm.
en denkt van, nou, volgens mij hebben we bewijs gevonden voor dat Higgs-deeltje, dan gaan ze eens eerst kijken bij dat andere experiment. Dan doen ze daar de doosmeetgegevens open om te zien, hebben die dan ook iets gezien? En pas als die ook iets gezien hebben, dan komt het naar buiten. Dan heb je dus eigenlijk de eerste replicatiestudie al gedaan voordat je de resultaten bekend maakt.
Ja, ja, dus het goede nieuws is wel, wetenschappers zijn hier wel duidelijk over aan het nadenken. En er is ook toch een soort intern mechanisme dat als er iets wordt beweerd wat echt niet klopt, Dan gaat het op een gegeven moment gewoon ontdekt worden door collega's. En dan komt het ook wel naar buiten.
Ja, sommige natuurkundigen die ik sprak, die zeiden van ja, eigenlijk alle drie deze voorbeelden zijn voorbeelden dat het systeem werkt. Weet je wel, ja, af en toe zal er misschien een keer een reputatie geknakt worden en moet je een onderzoeksartikel terugtrekken. Maar onder de streep werkt het en komt de wetenschap gewoon stukje bij beetje tot feiten. Nou ja, dat zou een positieve conclusie zijn wat mij betreft.
Mooi. George, het is ons gelukt. Supergeleiding bij kamertemperatuur, kosmische inflatie en spookdeeltjes en kwantumcomputers allemaal in één aflevering. En wat ze met elkaar gemeen hebben.
Ja.
Volgende keer misschien wel gewoon weer een heel aards onderwerp. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal. Volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.